Hoofdstuk 6 van Hebreeën. Eigenlijk horen vers 1 tot 11 bij hoofdstuk 5. Hij begint hoofdstuk 6 dan ook met daarom. Hij had het gehad over de melk en over het vaste voedsel. En de dingen die hij in vers 1 noemt van hoofdstuk 6 zijn de dingen van de melk. En daar moeten we aan ontwend raken. We moeten niet steeds het maar alsmaar hebben over de grondbeginselen van het geloof. We moeten ook verder groeien naar het vaste voedsel. En de dingen van de melk, die noemt hij hier duidelijk. Namelijk de bekering. Hij begint met het fundament. En de Heer Jezus is het fundament. Niet dat we de Heer Jezus verwaarlozen moeten, natuurlijk. Dan heeft hij het over de bekering naar goede werken natuurlijk, de oude werken achter je laten, de dode werken. Hij heeft het over het geloof naar God toe, over de doop, over het opleggen van de handen, over het opstaan van de doden en over het eeuwig oordeel. Het wil niet zeggen dat we die dingen nooit meer noemen. Een evangelist moet zeker mensen waarschuwen tegen een eeuwig oordeel. Wat Paulus bedoelt, nogmaals, is waar hij hoofdstuk 5 mee eindigt, dat we groeien en bloeien in het geloof. Dat we niet steeds als baby's ons gedragen, maar dat we leren te onderscheiden tussen goed en kwaad, opdat de leer zuiver blijft. Het is namelijk zo, zoals ik de vorige keer heb gezegd, er ontstaan allerlei dwaalleringen en verkeerde ideeën die ontstaan spontaan, net als onkruid in een tuin. Daarom moeten vooraanstaande mensen, maar ook iedere gelovige, zijn eigen tuin, zijn eigen geloof blijven onderzoeken. Dat er geen dwaalleer ontstaat in zijn hart of in haar hart. En de dingen van het vaste voedsel zijn dingen zoals typologie, dat je leert zien bijvoorbeeld dat Jozef een voorbeeld van de Heer Jezus is. Leviticus 18 zijn de dingen van de melk, denk ik, namelijk morele wetten. Daar heeft hij het ook in 1 Korinthe 5 over. Dingen van het vaste voedsel zijn bijvoorbeeld de eerste hoofdstukken van Leviticus, waar hij het over de offeranden heeft. Die allemaal op de Heer Jezus slaan en bepaalde aspecten van het kruislijden weergeven en uitbeelden. Dat zijn dingen van het vaste voedsel. Hij zegt dan ook in deze brief dat er veel te zeggen is, maar dat het moeilijk is voor ons. Het was moeilijk voor de Hebreeën en ook voor de meeste christenen om het vaste voedsel te verorberen. En dan gaat hij verder en het is interessant dat hij hoofdstuk 4 inleidt met het woordje want. En ik denk dat hij bedoelt dat als we niet groeien, dan loopt het slecht met ons af. Want het is onmogelijk, enzovoort, enzovoort. Degenen die dus het evangelie geproefd hebben als groep, die van het geloof afvallen, die kunnen niet meer gered worden. En dat wil niet zeggen dat je van het geloof afvalt, als individu eenmaal gered, altijd gered. Maar een groep, een gemeenschap, een land dat afvalt van de genade, dat de Heer Jezus op een gegeven moment verwerpt, die meer en meer verkeerde leer toestaat en onder het mom van tolerantie allerlei misstanden laat voortwoekeren. Zulke mensen kruisigen, zegt de apostel Paulus, hier de Heer Jezus opnieuw. Ze hebben het woord van God gesmaakt. De machten van de komende eeuw, de Heilige Geest, hebben ze wat van meegekregen. Maar ze kruisigen de Heer Jezus opnieuw. Ze bespotten hem eigenlijk. En dit wordt vergeleken met grond die vruchten voortbrengt door de regen. Maar op een gegeven moment als een grond dat niet meer doet, maar alleen maar onkruid voortbrengt, dan moet je zo'n grond verbranden, zodat het weer geschikt wordt voor goede vrucht. En het is als het ware of hij hier zegt dat als de christenheid ten einde loopt, dan gebeurt er zoiets als een brand. En dan kan God weer opnieuw beginnen met de mensheid. En dat zal gebeuren na de opname van de kerk in de wolken. Wanneer de Heer Jezus in de wolken terugkomt om zijn bruid te halen. Dan gaat God verder op een andere manier. Dan is de bruid voltallig. En dan kan God verder gaan met de volheid van de heidenen. En dat is dan de vijfde dag van de christenheid. De vierde dag zijnde de kerkgeschiedenis, waar de Heer Jezus als zon en de gemeente als maan wordt uitgebeeld. En de zesde dag van de menselijke geschiedenis is de derde dag voor Israël, zoals er in Hosea staat. Na 2 dagen zal ik u bezoeken en op de derde dag zal ik u doen herleven. En dat komt overeen met de zesde dag van de geschiedenis van de mensheid. En de zevende dag is dan het duizendjarige rijk. En de achtste dag is de eeuwigheid. Maar daarover hopelijk elders en hopelijk op een andere keer. En dan gaat hij verder in vers 9. Dat hij wat de Hebreeën betreft ervan overtuigd is. Samen met zijn lotgenoten, want er staat, wij zijn overtuigd dat jullie er betere ideeën op nahouden, wat de redding betreft. Het is dus zo dat de groep waar hij het over had, die Christus opnieuw kruisigen, die verwerpen ook het idee van de eeuwige redding. Dat is dus echt een hele kwalijke zaak. Je kan zulke mensen ook het evangelie niet meer brengen. Die lachen er gewoon om, die spotten ermee. Het begint ermee dat ze, zoals die elders zegt, leraren verzamelen die hun naar de mond praten. En op een gegeven moment is dat ook niet goed genoeg meer. Ja, en dan is het afgelopen en dan komen we in het nachristelijke tijdperk. En hij heeft het er ook over dat God hun goede werken niet vergeet, die ze aan de heiligen hebben bewezen met hun dienst. En die ze nog steeds aan het doen waren. En dan hoopt hij in vers 11, ja, hij begeert het, dat ze allemaal dezelfde ijver aan de dag leggen. Tot het einde. En inderdaad, ik denk wel dat er altijd trouwe christenen zullen zijn. De Heer Jezus zegt ook dat de poorten van de Hades, die zullen de kerk niet overweldigen. Er zullen dus altijd christenen zijn. En laat je nooit verleiden door iemand of door jezelf te denken dat je met 2 of 3 over bent of dat jij alleen over bent van alle mensen op aarde. Nee, de Heer heeft, zoals hij tegen Elia zei, er 7000 overgelaten die de Baal niet aanbeden hebben. En zo is het ook in onze tijd. Wie weet hoeveel miljoenen mensen er zijn die oprecht de Heer Jezus dienen. Maar daar weten wij niet van in ons eigen kleine wereldje en in ons eigen kleine kerkje. Maar de Heere kent die de zijne zijn. En dan roept hij ons op in vers 12, laat ik het zo zeggen, achterblijven, niet lui worden. Maar dat we hen die ons voor zijn gegaan, die de belofte hebben geërfd, dat we die navolgen. Dat we hetzelfde willen doen als zij hebben bereikt. En dat vergelijkt hij met de belofte aan Abraham. En hiermee, met de belofte aan Abraham, leidt hij een nieuw stuk in hoofdstuk 6. En helaas hebben veel christenen beweerd dat God de wegen met zijn volk, aardse volk Israël, helemaal heeft afgesneden. Maar dan maken we van God een leugenaar. Het christendom, met name op het woordje dom, dam in het Engels, beweert dat Israël afgedaan heeft en dat wij nu geestelijk Israël zijn. En hoewel het waar is dat wij in zekere zin een volk zijn, maar in de eerste plaats bruid, maken we van God een leugenaar als we deze eed die God heeft afgelegd tegenover Abraham negeren, als we die ontkennen. Nogmaals, dan maken we van God een leugenaar, dat is iets heel ernstigs. God zal eens verder gaan met zijn aardse volk Israël. En er zijn allerlei profetieën in het Oude Testament en in het Nieuwe Testament die dat bewijzen. Maar mensen die in een geestelijk Israël geloven, die helemaal in de plaats komen van Israël, die kennen deze profetieën niet eens. Dat zijn ongewilde stukken in hun preken en in hun boeken. En daarom kennen ze niet eens deze profetieën. Als ze de hele Bijbel doorlezen in een jaar of in een paar jaar, dan dringen deze teksten niet eens tot hen door. Zo'n dikke bril hebben ze op. Zodra ze het lezen, vergeten ze het weer. En al hou je koeienletters van een meter voor ze en geef die teksten weer, dan dringt het nog niet tot ze door, want ze willen niet een andere leer. Ze denken zoals zij het geleerd hebben vanaf jongs af aan, dat moet de juiste leer zijn. En helaas maken ze dan van God een leugenaar. Normaal staat in vers 17 dat het een wil is, een raadsbesluit van God die niet veranderd wordt. Een onveranderlijk raadsbesluit met een eed. En zelfs dat hebben ze toegepast op hun eigen groepje. Het verbond van Abraham hebben ze het dan over, maar het verbond van Abraham is met een aartsvolk. Hoewel Abraham de vader van het geloof is, ook voor christenen, is het verbond een letterlijk verbond. En daar hebben ze een geestelijk verbond van gemaakt. En het doop is dan in de plaats van de besnijdenis gekomen. Maar als je het daarover hebt, dan word je weggelachen. Helaas. En nogmaals, in vers 18 staat, het is onmogelijk dat God hierin liegt. En dan heeft hij het over de hoop, die een anker van de ziel is. Hoe goed is het om hoop te hebben? Salomo zegt ergens, in de kwade dag zie toe. En als we lijden, dan vergt het veel geestelijke energie van ons om trouw te blijven. En dan hebben we hoop als anker van de ziel. Dan kan onze boot tot rust komen en even uitblazen. Dan maak je pas op de plaats en dan is het anker verzonken in het zand van de zee. En dan heb je rust totdat je weer verder kan varen. Nogmaals, in de kwade dag, zie toe. En dan heb je zo'n anker nodig. En daarmee, met zo'n anker, kan je het binnenste, het heilige der heiligen binnengaan. Waar de Heer Jezus vooruit is gelopen. Als priester naar de ordening van Melchizedek. En dat is die tot in alle eeuwigheid, daar hebben we het eerder over gehad. Het is dus zo, niet alleen in moeilijke tijden, maar ook wanneer het ons voor de wind gaat, dat we met vrijmoedigheid tot de Vader kunnen naderen. De Heer Jezus zei, ik ben de weg en de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. En inderdaad, nu mogen we met alle vrijmoedigheid naderen tot de troon, daarboven in de hemel, geestelijk. En we mogen alles vragen wat we wensen. Mits natuurlijk het tot eer van God is. Als je dingen vraagt, miljoenen, om lekker te gaan hoeren en snoeren, dat kan natuurlijk niet. Dat iedere christen hoort dat te begrijpen. Maar het kan zijn dat je verblind bent en dat je wat geld vraagt om een nieuwe auto te kopen, terwijl je huidige auto goed genoeg is. En zo moeten we oppassen dat onze gebeden tot eer van God zijn. En dat was dan hoofdstuk 6 van Hebreeën.